Dat conflict tussen Spanje en Catalonië lijkt steeds verder te escaleren. De hoofdrolspelers praten niet met elkaar. Ja, ze leggen de bal telkens opnieuw in de ander zijn kamp. En hoe breng je in zo'n situatie het gesprek dan weer op gang? Want iedereen gaat ervan uit dat de dialoog dringend nodig is. Dat is voer voor een expert in onderhandelingstechnieken. Die hebben we bij ons vanmiddag. Dirk van Poeken, meneer van Poeken, welkom.
Dank u.
Vanuit uw expertise en uw vakgebied bekeken, wat is uw analyse? Waar staan wij op dit ogenblik?
Wel, de eerste vraag is, waarom komt de Spaanse regering eigenlijk niet aan de onderhandelingstafel? Mm-hmm. En ik denk, om het heel eenvoudig te zeggen, ze hebben daar eigenlijk niks te winnen. Ik denk dat Rajoy denkt, als ik aan de onderhandelingstafel kom, dan is het zoals wij dat in ons jargon zeggen, met mijn portefeuille aan tafel. Ik ga alleen maar verliezen. Het enige wat ik daar kan komen doen, is eigenlijk meer autonomie geven aan Catalonië. Minder geld voor Madrid, minder macht voor Madrid. En eerlijk gezegd, als ik zijn adviseur zou zijn, zou ik hem ook zeggen, blijf thuis. U hebt daar eigenlijk waarschijnlijk niks te winnen.
Ja, ja.
Dus dat is het eerste punt. Ik begrijp wel dat de Spaanse regering eigenlijk niet bereid is om aan die tafel te komen.
Zij vragen niks, zij hebben niks nodig in principe.
En ja, ze kunnen niks ruilen, ze hebben er niks aan te winnen. We hebben in België ook die situatie gekend waarbij de Waalse partijen zeiden, wij komen niet aan de tafel, want we hebben daar alleen maar te verliezen.
Bonnet de Mondeur de Rien.
Voilà, ja, dat is het. En we zien hier hetzelfde gebeuren.
De vragende partij in dit verhaal is dan Catalonië.
Juist. En die daar, dus je hebt een partij die niet wil, maar ik denk dat de andere partij, Puigdemont, niet kan. Omdat hij gegijzeld wordt door een relatief kleine partij, maar 10 zetels, de Koep, die ja, min of meer anarchistisch is, die absoluut geen schrik heeft van de chaos en extreem vraagt van aan die onafhankelijkheidsverklaring vast te houden. Mm. Hij zou misschien wel willen om dat wat te verzachten, maar dan trekken zij de stekker uit zijn regering. En ja, dat is politiek misschien voor hem dan een heel gevaarlijke situatie. Dus je hebt een partij die niet wil, Rajoy, en een partij die eigenlijk niet kan, Puigdemont. En dan geraakt je in zo'n situatie.
En zie ik het dan verkeerd door te stellen dat op dit ogenblik Rajoy in de sterkste onderhandelingspositie zit of staat?
Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet, want als we naar wat we in ons jargon noemen de batna's kijken, dus de alternatieven van de partij, die eigenlijk de machtsbalans beïnvloeden, dat is voor de twee partijen zeer onaantrekkelijk. Want dat artikel 155 voor Rajoy, ik hoorde hier voor het nieuws Hendrik Vos in deze uitzending zeggen, en dat is serieus, daar is, en professor Maddens, dat is een doos van Pandora. We weten eigenlijk niet wat daaruit gaat komen. En Rajoy weet dat ook niet. Dus dat is eigenlijk echt niet aantrekkelijk. Wat moet hij doen? De militairen sturen naar Catalonië, dat is toch geen goed idee. En ook Puigdemont heeft eigenlijk geen goed alternatief, want wat betekent dat dan? Een soort formele verklaring van onafhankelijkheid van zijn parlement, waar de rest van de wereld geen boodschap aan heeft. Dus we zitten met twee zwakke partijen, die vastzitten in een heel gevaarlijke logica van escalatie. Natuurlijk.
Vastzitten ook in hun eigen groot gelijk, horen we langs beide kanten van de kampen. En Mariano Rajoy, de Spaanse premier, schijnt erom bekend te zijn om te wachten, om zo weinig mogelijk initiatief te nemen in dit dossier. Vanuit onderhandelingsperspectief is dat een goede strategie om het op zijn beloop te laten, zeg maar?
Nee, ik denk dat hij er wel alle belang bij heeft om ja, die nucleaire atoombom bij wijze van spreken te vermijden. Ja. Maar het probleem is, dat is wat wij de wet van de consistentie noemen. Personen en zeker politici willen consistent zijn. Ja. Als ik A zeg, dan ga ik ook A doen. Ja. Natuurlijk, als ik dreig naar een partij toe van pas op, ik ga u eigenlijk onderwerpen als u niet doet wat ik zeg en die partij doet niet wat ik zeg, ja, dan zit ik in een logica dat ik dus die volgende stap moet zetten. En misschien beseffend dat die volgende stap een verlies-verlies situatie is. Mm. Hetzelfde geldt voor Puigdemont, die op een bepaald ogenblik gedwongen wordt om eigenlijk te zeggen, ja, nu moet je de onafhankelijkheidsverklaring afleggen. En je ziet, het zijn twee partijen die dat eigenlijk niet willen doen, maar die door een ijzeren logica van de consistentie, van de geloofwaardigheid, gedwongen worden om stappen te zetten waarvan ze allebei weten dat het eigenlijk niet de juiste zijn.
Hoe geraken we hier uit dan, vanuit uw expertise? Of laat ik de vraag anders formuleren. Stel dat u zo meteen wordt gesommeerd door de Spaanse regering, door eerste minister Rajoy, en u moet hem een advies geven. Wat zou dat advies dan zijn?
Wel, we moeten uiteraard praten. Hendrik Vos heeft hier daarnet gezegd, en ik ben het daar helemaal mee eens, het zou mij erg verwonderen als dat eigenlijk ondertussen al niet min of meer gebeurd is.
Achter de schermen zou
het
juist zijn.
En ik vind ook, ik geef hem daar helemaal gelijk, ik denk ook dat de Europese Unie daar een verantwoordelijkheid heeft. Om misschien off the record, binnenskamers en die Europese top van vandaag zou daar nuttig kunnen in zijn, toch eens ja, die partij wat dichter bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Het sleutelwoord bij deze escalatie is gezichtsverlies. Men moet absoluut vermijden, zeker in de politiek, dat die twee partijen, die twee kamphanen, gezichtsverlies leiden. Ja. Hoe kan men dat doen? Wel, men moet zoeken naar een soort gemeenschappelijk communiqué, waarbij dat de ene een verklaring aflegt die dan bevestigd wordt door de andere, en waarbij ze allebei kunnen zeggen, ja, ik heb eigenlijk niet verloren.
Dat is klinkt een compromis op zijn Belgisch, als het ware.
Ja, het is vooral in communicatie. Hè. In communicatie om te kunnen terugkeren naar de toestand van voor de escalatie, die voor de Spaanse regering een goede toestand is, want het is eigenlijk een toestand waarbij ja, de autonomie blijft zoals ze is. Maar goed, men zal ooit eens moeten de wens van een groot gedeelte van die Catalaanse bevolking beantwoorden natuurlijk. En de vraag is, doen ze dat zoals Philips II met grote moordpartijen? Of komt daar een politieke oplossing? En dat gaat nog jaren duren.
Precies, en stel dat de Catalaanse leider Puigdemont u vraagt voor advies, dan zou dat ongeveer hetzelfde zijn. Zorg voor een eerbaar compromis of communicatie in elk geval achter de schermen dan.
Ja, want de situatie nu is uitzichtloos. En ik denk dat iedereen in Europa en wij ook het erg zouden betreuren als die partijen niet tot een soort modus vivendi komen. Hoe gaan we de komende weken doorkomen? En dan, ja, men gaat toch moeten een soort commissie of een werkgroep of een groep samenbrengen van mensen die is naar de grond van het probleem willen kijken. Ja. Dus in die zin zal ook de Spaanse regering op een bepaald ogenblik, misschien een beetje onder internationaal druk, hoewel, overstag moeten gaan om toch bereid te zijn, ze zullen dan zeggen, binnen de grondwet, goed, te praten met die Catalaanse verzuchtingen en daarin mee rekening houden.
Uiteindelijk zal er inderdaad onderhandeld moeten worden en aan tafel gezeten worden. Expert onderhandelingstechnieken Dirk van Poeken, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Eens kijken hoe